Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee M.H. de Jong uit Frieseveen. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang en die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de GZB. En dat is speciaal voor het werk van dominee Klein Bloesem. Zondag 10 februari, hoop voor te gaan, is morgens om 10 uur kandidaat R.J. Jansen uit Vaassen in Stervelin. En s'avonds om 7 uur hoop kandidaat Jansen ook voor te gaan en dat om 7 uur in de Westerkerk. Vrijdag 8 februari is het de 15-min-club om 6:30 in de unit bij de Westerkerk. De actie Kerkbalans van afgelopen week heeft het mooie bedrag opgebracht van 26.000 euro en 550 euro. Dit is een stijging van 671 euro ten opzichte van vorig jaar, dus ruim 2% extra. We zeggen u hiervoor na de Heere hartelijk dank. En dat de Heer het wil bewaren het geven van dat hij een blijmoedig gever lief heeft. Dit alles, zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 25, het derde vers.
Gemeente, laten we ons ook aan het begin van deze dienst uitstrekken naar de Heere onze God. Hij die ook vanavond hier in ons midden is. En zo ook met elkaar belijden dat onze hulp en onze verwachting, onze vaste hoop, dat die is in de naam van de Heer. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. En namens hem mag ik u, jullie, groeten. Genade zij u, zij jullie en vrede van God onze Vader, door onze Jezus Christus, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Fijn om ook vanavond hier in uw midden voor te kunnen, te mogen gaan. En we gaan verder met zingen van psalm 98. Een lofpsalm, zingen psalm 98, vers 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere. Psalm 98, vers 1 en 2. God heeft aan ons zijn heil bekendgemaakt, verkondigd. Ook wij hebben daarover gehoord, van gehoord. En dat heil wordt ook zo treffend samengevat in de geloofsbelijdenissen. En zo willen we ook vanavond ons geloof belijden. En dat doen we aan de hand van de geloofbelijdenis van Nicea Constantinopel. En ieder van u, van jullie, spreekt in zijn of haar hart met mij mee. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. En is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke, dat is de algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.
Thank you.
Laten we nu ook ons richten op de Heer, onze God, in ons gebed. Laten we samen bidden. Heer, onze trouwe, genadige, liefdevolle, heilige God, U die wij door het geloof in Jezus Christus Vader mogen noemen. Heer, wij danken U dat we hier ook vanavond zo bij elkaar mogen zijn. Als een deel van Uw gemeente. En we beseffen, Heer God, dat dat Uw genade is. Dat we hier mogen zijn om ook te zingen tot eer van U. Om te luisteren naar Uw woorden. Om ons geloof in U te belijden, Heer God, in een wereld waarin steeds meer mensen eigen wegen gaan. Hier in een wereld met allerlei goden en machten die onze aandacht opeisen, die het voor het zeggen willen hebben in ons leven, die aan ons trekken, die geloof soms ook heel moeilijk maken. Maar Heer God, wij zijn vanavond hier om Uw naam te belijden, de naam van de Heer. U die zegt, ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Heer God, en wij beseffen ook dat dat ook Uw genade is, dat we dat niet verdiend hebben. Maar dat U het bent, Heer God, die ons telkens weer trekt met die koorden van Uw liefde. Heer God, we danken U dat we dan ook bemoedigd mogen worden door de psalmen die we mogen zingen, door de woorden die we mogen horen. Ook vanavond, Heere God. En we danken U voor wie U bent. We mochten ook al zingen, Heere God, dat U barmhartig bent, genadig, goed, mild, langmoedig. Ja, Heere God, wat hebt U een geduld met ons mensen. En wat bent U ook trouw in Uw genade. Heere God, en dan bidden wij U, wilt U ook vanavond met Uw Heilige Geest werken. Want we kunnen niet zonder. Heer, als U niet werkt met Uw Geest, dan blijven het allemaal mensenwoorden. Maar Heer, legt U Uw woord in ons hart. Heer, zegen ons vanavond. En zo willen we ook bidden voor die wereld waarin wij leven. Voor mensen, Heere God, die aan U voorbij gaan, die U niet kennen. In ons dorp, onze eigen nabije omgeving, onze familie misschien zelf wel in ons gezin. Heer, U kent ook de pijn die dat geeft. We bidden U om Uw ontferming. Heere, werk ook in hun hart. En trek hen naar U toe. Heere God, we zijn dankbaar dat we dat mogen bidden. Dat wij in vrede en vrijheid samen kunnen komen. Dat we niet bang hoeven te zijn dat de politie komt binnenstormen. Dat we in alle openheid rondom een open Bijbel samen kunnen zijn. En zo bidden we ook voor Uw kerk, Heere God, wereldwijd, die vervolgd wordt. Als we denken in landen als Noord-Korea, China, het Midden-Oosten. Heere God, wij bidden ook voor Uw kerk hier in Vriezenveen. Dat we door Uw genade een licht mogen zijn. Een zoutend zout. Wij bidden, Heere God, voor Uw volk Israël. Elke dag weer in gevaar. Heere, en dat ook zij U, Heer Jezus, mogen gaan leren zien. Mogen gaan leren kennen als de Messias die vrede brengt. Vrede met U, Vader in de hemel. En U die vrede zult brengen als U, Heer Jezus, terugkomt. Om alles recht te zetten. Wanneer we allemaal zullen zien dat U een rechtvaardige God bent. Heer, dan beseffen we ook dat wij zo hier in zo'n rijk land leven. Waar er heel veel medische zorg is. onderwijs. Heere, zegen het ook alstublieft. Dat bidden we ook in het bijzonder voor het christelijk onderwijs. Heere, ook onze jongeren mogen horen over u. Want Heere God, er zijn zoveel stemmen in deze wereld. Want er is maar één stem die ons dat kan geven wat alleen u geven kan. En wat we echt ten diepste nodig hebben. Uw heil, uw redding, uw heelmaking. Dat nieuwe leven, dat eeuwige leven. Heere God, daar willen we ook vanavond weer over nadenken. Als we gaan kijken naar het onderwijs vanuit de Heidelbergse Catechismus. Heere God, dank u wel ook dat u dat, ook dat leerboek aan ons gegeven hebt. Heer, en zo bidden wij u, spreek zelf tot ons. Spreek ons hart aan. Raak ons aan, Heere God. En leg het heel dicht bij ons. En geef ons ook de vrijmoedigheid, Heer, en de kracht om het aan te pakken. Die toegestoken hand van u. Heer, zo bidden wij u om uw bemoediging. En wij bidden u, Heere God, uit genade, geef dat wat een ieder van ons ook vanavond nodig heeft. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit Gods woord, de Bijbel. We lezen eerst uit Genesis 1, de versen 26 tot en met 31. Genesis 1, vers 26 tot en met 31, over de zesde dag, de zesde scheppingsdag. En God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde en onderwerpt haar. En het heerschappij over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, ik heb jullie al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, wat een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, let op, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. En dan gaan we verder in de geschiedenis en dan komen we uit bij Genesis 3. Dat bekende hoofdstuk, dat trieste hoofdstuk ook. En de val van de mens, de zondeval. En we lezen daar een gedeelte uit, Genesis 3, vers 8 tot en met 13. Adam en Eva hebben van de vrucht gegeten, van de verboden boom. En dan komt God. En ze hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind van de dag. En toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? En toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen, ik heb gegeten. En dan komt de straf, ik lees toch nog even door. Toen zei de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan, stof zult gij eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dan komt die geweldige belofte, datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult het de vertenen vermorselen. De belofte dat Christus zal overwinnen. En gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Efeze 4, vers 17 tot en met 24. Daarna zingen we Psalm 89, vers 4 en 7. En tijdens het voorspel zal de collecte worden gehouden. Dus na Efeze 4 zingen we Psalm 89, vers 4 en 7. Efeze 4. En daar schrijft de apostel Paulus. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten. Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover de lezingen voor deze avond. Zingen wij Psalm 89, vers 4 en vers 7. Vorige week hebt u stilgestaan bij zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. In zondag 2 zien we wat nou de kernbron en de aard is van onze ellende. We zitten nu in het gedeelte van de ellende. En dus vanavond zondag 3. En die wil ik eerst met u lezen. Zondag 3. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper op de rechte wijze zou kennen. Hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid zou leven. Om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan deze verdorven aard van de mens vandaan? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Daar is onze natuur zo verdorven dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij wij door de geest van God wederom geboren worden. Straks na de verkondiging zingen we Psalm 51, het zesde vers. Straks na de verkondiging, Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Allemaal kennen wij wel die verschrikkelijke beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Die filmbeelden, foto's van die verschrikkelijke concentratiekampen. Van gaskamers na de bevrijding. Mensen uitgemergeld achter de prikdraden. We kennen wel die beelden, misschien ook zelf daar geweest, in Normandië. Al die velden met al die kruisen. Al die omgekomen soldaten. De loopgraven in de Eerste Wereldoorlog bij Verdun. Rijen kruisen. En de angst slaat je om het hart. Waar is de mens toe in staat? Hoe kan dit gebeuren? En dat nog wel in het christelijke Europa. En sommigen vragen ze dan af. Waar was God dan? En daar in Auschwitz. Daar in die verschrikkelijke plek. Maar anders zeggen juist ja. Maar waar was dan de mens in Auschwitz? Was de mens daar zoek? Of liet daar de mens zijn ware gezicht zien? In het paradijs verstopte Adam en Eva zich. Waar zijt gij? Riep God. Daar verstopten ze zich. Maar daar in Auschwitz, die kampbewaarders, tonen zij dan het ware gezicht van de mens? Nou, je kunt natuurlijk al een beetje verder van je houden. Zeg, ja, dat waren die Duitsers. Dat zijn wij niet. Zij hebben dat gedaan. Zo waren zij. Ja, ik zou het nooit gedaan hebben als ik in die tijd leefde. Om iets wat dichter bij huis, de tijden van de koloniën na de Tweede Wereldoorlog en die acties daar. Ja, dat was toen. Dat zou ik nooit doen. Maar ik zou nooit roepen, kruisig hem. Natuurlijk niet. Als je erover nadenkt, dan merk je bij jezelf dat wij als mensen over het algemeen best wel een hoge dunk van onszelf hebben. En als we eerlijk zijn, dat zijn we toch ook vanavond, en je kijkt naar jezelf en je eigen hart, hoe vaak denk je wel niet, ja, als ik kijk naar die drugsverslaafde, naar die crimineel, ja, zo erg is het bij mij niet. Ik doe het best nog wel goed, hè, vergeleken bij een ander. Maar dan horen we vanavond de Heidelbergse catechismus. En ik moest denken aan een experiment uit de jaren 70 in Duitsland. Twee groepen vrijwilligers, en je kon je daarvoor aanmelden voor het onderzoek. Een deel was gevangenen. Die moesten de rol van gevangenen op zich nemen. En een ander deel moest de rol van gevangenbewaarder, van bewaker, op zich nemen. En die onderzoekers waren benieuwd, en waren psychologen. Wat zal er nou gaan gebeuren? En het bleek, in het begin natuurlijk leuk, zo'n onderzoek, een soort spel. Maar gaandeweg werd het steeds serieuzer. Zo serieus dat die bewakers steeds meer die macht voelden. En ze gingen die gevangenen en die vrijwilligers onderdrukken. Zelfs mishandelen. Het ging zelfs zo erg dat er een dode viel. En toen werd abrupt natuurlijk ook dat onderzoek stopgezet. Maar laat zien waar je als mens onder bepaalde omstandigheden toe in staat bent. De mens. Nee, ik ben tot verschillende dingen toe in staat. En dan mag je dankbaar zijn dat de Heere God je daar nog van weerhoudt. Maar juist dat legt de catechismus vanavond ook bloot. Maar je kunt als mens natuurlijk prima een dubbel leven leiden. En die kampbewaarders, die waren 's avonds hele beste huisvaders. Geweldige vaders voor de kinderen. Overdag telden de Joodse mensen niet mee. En wij kunnen allemaal van buiten prachtig zijn. Maar hoe zit het dan van binnen? Wie ben ik werkelijk als ik in mijn hart kijk? De catechismus legt het hier bij ons bloot. En dan vraag je je af, hoe kan dat dan toch? Dat ik als mens zo kan zijn. Want ja, als mens wil je graag weten hoe het zit. We kijken in de wetenschap, we zijn nieuwsgierig. Hoe zitten de dingen in elkaar? Hoe kan ik als mens zo zijn? Is het een kwestie van karakter? Of heb ik nog net de verkeerde eigenschappen van mijn voorouders geërfd, van mijn ouders, die ik liever niet zou hebben? Nou, vraag 6 geeft aan hoe triest en hoe diep het eigenlijk zit bij ons mensen. En de vraag, heeft God dan de mens zo slecht en verkeerd geschapen? En dus de gedachte dat God de schuldige is, als je daarover nadenkt. Ja, en daar zijn wij mensen best wel goed in, om God maar de schuld te geven. En waar was God in Auschwitz? God had dit moeten doen. In het paradijs. Adam. Ja, maar de vrouw die u mij gegeven hebt. Ja. God, u hebt mij toch die vrouw gegeven. Het is eigenlijk uw schuld dat ik gegeten heb. Waar komt het vandaan? En dan gaat het heel diep. Het is geen karaktereigenschap waar het hier over gaat. Nee, ik als mens, mijn aard, mijn wezen. Hoe kan ik zo zijn? En dan is vraag 6 dus, heeft God misschien een fout gemaakt? En als dat zo is, dan blijf ik natuurlijk zelf mooi buiten schot. Dan kan ik ook een slachtofferrol op me nemen. Ja, daar kan ik niks aan doen. God heeft een foutje gemaakt, dus daarom gaat het in mijn leven mis. Maar die weg wordt door de Bijbel en door de catechismus resoluut afgewezen. God heeft het goed gemaakt. De Heere God levert geen half werk. Die levert, om sommigen te zeggen, geen prutswerk. Nee, het is goed. En goed betekent in de Bijbel dat het geschikt is waarvoor het is bedoeld. Dat het tot zijn bestemming komt. God heeft het goed gemaakt. We kunnen het zelfs lezen. Het was zeer goed. Het is goed. Tof. Staat er letterlijk, hè? En het doel waarvoor God het allemaal gemaakt heeft, het leven zo prachtig. En dat de mens God, zijn schepper, op de rechte wijze zou kennen. Dat je God echt zo kan kennen zoals die is. Hem van harte liefhebben. Een echt intense relatie. En met hem in de eeuwige zaligheid zou leven. En om God te loven en te prijzen, dat is onze bestemming. Daarvoor heeft God ons geschapen. Geschapen en naar zijn beeld, in ware gerechtigheid en heiligheid. Naar het beeld van God, dat je, nou, zoals God inderdaad ook rechtvaardig en heilig is. Dat je als mens ook zo bent. En er is heel veel gedacht en geschreven over wat het nou precies betekent, het beeld van God zijn. Er zijn boeken vol over geschreven. Maar het laat wel zien dat als God zegt, ik heb je naar mijn beeld geschapen, dat je geschapen bent om in hem, met hem te leven. Dat wij in een relatie met God kunnen leven. We hebben toch gelezen in Genesis 1, God spreekt de mens aan. Hij zoekt ook dat contact. God wil in relatie met ons leven. En ook die woorden gerechtigheid en heiligheid geven ook een relatie aan. Een relatie met zijn schepper, dat is de bedoeling. En God schiep de mens, man en vrouw, dus ook een relatie met elkaar. En dus ook het zorgen voor de schepping, ook die relatie van gerechtigheid en heiligheid, ook met Gods schepping. Dat was de bedoeling. Gerechtigheid en rechtvaardig, dat je in een rechte verhouding tot God leeft. Dat je hem recht kunt kennen, wordt zelfs gezegd. En heiligheid, een leven toegewijd aan God. Dat is de bedoeling geweest van de Heere God. En wees heilig, want ik ben heilig, klinkt er ook in het Nieuwe Testament. En denk aan Leviticus 19. Maar het treffen wordt weergegeven, zo mooi ook. En die heiligheid, de relatie naar God toe, dat je toegewijd bent aan hem. Geen andere goden, maar ook wat het betekent voor je relatie met de mensen om je heen. En zorg voor de armen, zorg voor de wees. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere God zelf. Nou vind ik het heel opvallend, toen ik met deze tekst ook zo bezig was, dat de catechisme, als het gaat om die geschapen zijn naar Gods beeld, hè, en gerechtigheid en heiligheid, dat ze de tekst uit Efesius 4, die we ook gelezen hebben, aanhalen. En ook de tekst uit Colossenzen 1 wordt ook genoemd. En weet je, dat is geweldig bemoedigend. Want in die tekst uit Efesius 4, ze hebben niet alleen maar gekozen voor Genesis, maar ook heel bewust voor Efesius 4, daar gaat over de nieuwe mens. De nieuwe mens in Jezus Christus. Dus in dit deel van de ellende, zou je kunnen zeggen, van de catechismus, ligt er al hoop op. Ook Christus zit al hier in zondag 3. En het is ook prachtig wat er dan ook wordt gezegd in die vraag. Wat een geweldige bestemming heeft God met ons voor. Het leven met hem, het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid. Dat is de bedoeling. Maar zo is het niet meer. En hoe kan dat dan? Nou, de Heere God is dus niet de schuldige. Maar wie dan wel? En dan komen we bij vraag 7. Waar komt dan deze verdorven aard die ik bij mezelf ontdek dan vandaan? Ja, en dan komt het wel dichterbij, hè? Want dan is het niet meer de mens algemeen. Nee, dan wordt er gesproken over Adam en Eva. Hè, onze verre voorouders. En wij zeggen dan wel eens, hè, van je familie moet je het maar hebben. Dan is het niet meer zo ver weg. Dan komt het steeds dichterbij. Kijk, en dan kun je nog zeggen, ja, dat waren Adam en Eva. Die hebben er niks van begrepen. Als ik daar zou zijn in het paradijs, ik zou het nooit gedaan hebben. Werkelijk? Zodat wij een andere keuze hebben gemaakt dan Adam en Eva? En er is er weer een stemmetje dat zegt van, ja, maar waarom heeft God dan ook die boom daar neergezet? Moest dat nou zo? Is dat niet vragen om problemen? En dan merk je weer, dan ga je weer naar God toe, hè, van alsof God het verkeerd gedaan heeft. Maar toen geen sprake van. Want de Heere God, hè, die vraagt gehoorzaamheid. Die wil leven in een relatie. Die wil, Adam en Eva waren geen slaven. Het waren zijn kinderen, zou je kunnen zeggen. God wil geen dwang, maar een liefdevolle relatie. En waardoor Jezus later zal zeggen in Johannes 14. En indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En gehoorzaamheid is een teken van liefde. En daar komt het telkens weer op aan. In dat mensenleven van ons. Want we zijn inderdaad mens. Wij zijn geen robot. Die van tevoren al keurig zijn ingeprogrammeerd. Nee, wij zijn mens. Door God geschapen naar zijn beeld. En dan spreekt vraag 7 over het antwoord van vraag 7. En over de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Kijk, en val, dat kun je nog passief nog zeggen, hè? Ja, ik ben gestruikeld en ik viel. En dan kun je ook nog een ander de schuld geven. Hè? Die stak zijn been niet zo uit, daarom ben ik gevallen, daar kon ik niks aan doen. Maar het gaat om de val en de ongehoorzaamheid. Dat is dus actief, hè? Dan kom je als mens zelf in beeld. Merkt u dat het in die catechismen steeds dichterbij komt? De mens, Adam en Eva, en dan ons, jou, mijn leven. Het gaat om de gehoorzaamheid in mijn leven. Of moet ik zeggen, mijn ongehoorzaamheid. Wat weer zo treffend is, de naam van Adam komt niet zo vaak voor in het Oude Testament. En in de boetepsalmen komt die naam al helemaal niet voor. Daar wordt het heel persoonlijk. Ook in die boetepsalmen, daar gaat het om mijn leven. Niet om Adam, nee, jouw leven. En uiteraard gaat het wel over Adam, ja, als het gaat om de mensenkinderen. Het gaat letterlijk de kinderen van Adam. Maar het gaat wel om jou. Hoe staat het met jouw leven? En dan zegt de catechismus dus, we zijn erfelijk belast. Want niemand van ons is geboren in het paradijs. We zijn allemaal geboren in deze in zonde gevallen wereld. En die zonde, of je het nou leuk vindt of niet, daar word je mee geboren. Dat zit al in je. En vaak ook met doopgesprekken natuurlijk altijd wel een heikel punt. Dat je gelooft dat je kinderen in zonde zijn geboren en ontvangen. Maar het is wel de realiteit. En dan zeg je vaak, ja, wacht maar, tot die babytjes, die zijn natuurlijk heel schattig, maar wacht maar tot ze wat ouder worden. Dan merk je vanzelf, hè, dat het allemaal niet zo even leuk is. Dat ze niet altijd gehoorzaam zijn. Dan komt ook die zonde wel naar voren. Wat ik een ouderling vertelde, ja, maar als het dan inderdaad zo is, en het is zo, hè, als de kinderen ouder worden, dan zie je wel van het is allemaal niet volmaakt. Dan kun je niet de vraag stellen, wanneer heb je nou die zonde erin gestopt? Nee, die zonde, die zat er al in. Dus dan moeten we niet de fout gaan maken dat we zeggen, ja, wij plukken nou die wrange vruchten van onze verre voorouders. Nee, kijk maar eerlijk. Kijk eerlijk naar je eigen ongehoorzaamheid. En als je daar zo over nadenkt, dan slaat je natuurlijk wel de schrik om het hart. Slaat je de moed misschien wel in de schoenen. Vooral ook als je vraag 8 dan leest. En zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn. En tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Zou je dan niet de moed in de schoenen zakken als het dan zo met ons gesteld is? Maar misschien moet het ook inderdaad wel eerst. Dat je eerst de ernst beseft van hoe de situatie is. Want juist dan komt er ook ruimte voor Gods geest. Komt er ruimte voor zijn genade. Ja, of moet ik het anders zeggen? Op het moment dat je dit gaat beseffen, is die geest al volop in jouw leven aan het werk. Want als het gaat om die ellende, dat besef je niet zelf. Dat is het genadige werk van Gods geest. Dan moet ik wel zeggen, toen ik eens over nadacht, en we kennen allemaal natuurlijk wel deze zondag, en u kent ook al die vragen en antwoorden wel, dacht ik bij mezelf, is het niet al te stellig, hè, wat hier wordt gezegd? Ja, al die niet-christelijke goede doelen, om het maar even te zeggen. Is daar dan helemaal niets goeds bij? Ja, je kunt ook zeggen, ja, dat is allemaal prachtig, die goede doelen. Maar ten diepste is het ook best wel egoïstisch, want het gaat om je eigen gevoel. Hè, dat je daar je goed bij voelt. En dat je iets goeds doet voor de naaste, voor de andere mensen. Maar is dat niet wat te kort door de bocht? Om even weer een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog aan te halen. Dat heeft mijn interesse. Maar in de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, hè, was er steeds meer verzet tegen Hitler. En wat blijkt nou? Dat die mensen in dat verzet, dat waren over het algemeen juist niet-christenen. En de kerk van Duitsland die hobbelde achter Hitler aan. Een klein deel gelukkig niet, maar een groot deel ook wel. Maar het waren juist de niet-christenen die in het verzet gingen tegen Hitler. Was dat dan egoïsme? Dat geloof ik niet. Deze mensen zetten hun eigen leven op het spel om van deze afschuwelijke dictator af te komen. Wat er dan totaal niets goeds bij? Natuurlijk. Leefde er zonde aan. Natuurlijk, dat geldt ons allemaal. Maar ik moest ook denken aan wat ik las bij professor Verboom. En die zegt, is de catechismus hier niet te radicaal? En zelf noemt hij dit, hij zegt, ja, ik vind het te ongenuanceerd. En denk ook bijvoorbeeld aan teksten als Genesis 9. En na de zondeval, na Noach. En dan zegt God, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dat is Genesis 9, dus na zondeval naar Noach. En Jacobus 3, en de halfbroer van Jezus waarschijnlijk. En als het gaat om de zonde van de tong, dan zegt hij, door die tong loven wij God en de Vader, en door de tong vervloeken wij de mensen, en die naar de gelijkenis van God zijn gemaakt. En ook Ursinus en de opsteller, medeopsteller van de catechismus, die spreekt over overblijfselen en vonken van dat beeld van God. En je kunt inderdaad er heel veel over zeggen, maar in ieder geval wel dit, dat ook die gevallen mens dus nog wel steeds een verantwoordelijk mens is. Verantwoordelijk. En die een antwoord moet geven op de roep van God. Op de roep van God van zijn recht en zijn liefde. God kan nog steeds een appel doen. Juist ook op die gevallen mens. Hoe dan ook, Die gevallen mens kan antwoorden, maar die gevallen mens is wel een mens die van nature verdorven is. En zo zie je in zondag 3 de oorsprong, maar ook de omvang van onze menselijke ellende. En dan kun je alleen maar zeggen, de mens is van nature failliet. En ik kan het nog anders zeggen, ik als mens, u, jij, wij allemaal zijn van nature failliet. Nu zei ik net, dan zou je toch de moed van in de schoenen zakken. Hij zou van gaan somberen. Twee woorden waar ik aan moest denken bij dit gedeelte. Somberen of ook verwonderen. Je zou ervan gaan somberen. En ik vroeg me af, is dat nou de bedoeling van de opstelling van de catechismus geweest? Over de ellende, dat deel van de ellende zijn slechts 3 zondagen. Een klein stukje van het hele leerboek. Ja, somberen, ik denk dat de bedoeling geweest is dat we heel goed de ernst beseffen van onze situatie. Laten we eerlijk zijn, je hebt niets aan een dokter die met een half verhaal komt. Met een halve uitslag van wat de situatie van jouw leven is. Je wilt het hele verhaal, want dan kun je aanpakken. Dan kun je ook de juiste medicijnen nemen. Dan kan er echt geholpen worden. Het is ook de catechismus, het is het hele verhaal. Je bent failliet. Maar we zijn nog niet allemaal klaar, want dan zegt vraag 8, of antwoord 8 moet ik zeggen, ja, tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Tekst uit Johannes 3, kent u allemaal wel. En we moeten opnieuw van bovenaf geboren worden. Er is een radicale nieuwe start nodig. Dat kunnen wij niet zelf doen. We kunnen het wel proberen. Het blijft een zondig verhaal. Nee, het is van boven. Het is het werk van Gods geest. En daar zit niets van onszelf bij. Zijn werk. Somberen, zei ik. En verwonderen. Want hier ga je, hoop ik, al iets proeven van de geest van Christus die aan het werk is. Ik zei het al, ook in zondag 3 is Christus volop aanwezig. Het is niet voor niks ook dat de catechismus Efesius 4 noemt. En daar zie je het. Door geloof in Christus mag ik zien en besef dat ik een failliet mens ben. Maar door geloof in Christus mag je het zien. Mag je deel gaan uitmaken van die nieuwe mens. En dan wordt het ook heel concreet. Want als je kijkt naar Genesis 1, als God ons geschapen naar zijn beeld. Dan gaat het om gerechtigheid en heiligheid. Dat je in een rechte verhouding met God staat. Toegewijd bent naar hem, maar ook horizontaal. Naar God toe, naar de mens, naar de schepping. En juist dat gaat helemaal mis in Genesis 3. De relatie met God is verbroken. Adam en Eva geven elkaar de schuld. En de schepping is aan de zonde onderworpen. Al die 3 relaties gaan kapot. Maar dan komt Christus. En die herstelt het allemaal in zichzelf. De relatie met God, zijn vader, met de mensen om ons, om elkaar heen. En die schepping die nog wel zucht en de baringsweeën is. Maar in Christus is het al geschied. Dat loopt natuurlijk al heel ver vooruit. En dat komt pas veel later in de catechismus. In de zondag 30. Tot 33 ongeveer. Maar we kunnen zeggen vanavond, ook in zondag 3, midden in de ellende, in Jezus Christus heeft God zijn definitieve woord gesproken. En die oproep klinkt ook vanavond. Somberen of verwonderen. Die twee kunnen niet zonder elkaar. Als je blijft hangen in het somberen, dat is niet de bedoeling. Als je alleen maar je verwondert, daardoor kun je denk ik pas echt als je de ernst ook beseft. Somberen mag overgaan in verwonderen. Verwonderen over het offer van Christus. Je verwonderen dat jouw failliete boedel, dat Christus daarin komt om jou te vernieuwen. Gemeente, laten we geen toeschouwer blijven. Als iets wat vroeger gebeurd is, waar je vanaf de tribune naar kijkt en daar gebeurt van alles en zelf zit je veilig op afstand. Nee, laat je door de geest van die tribune afhalen. Het wordt vernieuwd, schrijft Paulus in Efeze 4. Het is passief. Word vernieuwd, laat de geest in je leven werken. Maar ook, zegt Paulus, doe dan die nieuwe kleren aan. Die kleren van gerechtigheid en heiligheid. Doe als het ware Jezus Christus zelf aan. Die keus heb je. Die wordt ons ook voorgehouden. Trek je Jezus aan of blijf je het van jezelf verwachten? Laat het ook zeggen, gemeente. Heer, hier ben ik. Van nature een vieze boedel. Maar hier ben ik. Werk met uw geest. Ook in mij. Amen. Laten we ook samen danken. Heere, trouwe Vader in de hemel, onze Schepper. U die ons goed geschapen hebt, dat was uw bedoeling. En Heere God, we hebben ook vanavond gehoord uw appel. Maar ook uw eerlijke spiegel. En we bidden u ook, Heere God, help ons om daar ook eerlijk in te kijken. Want u kent ons. U weet dat wij er heel goed in zijn om onszelf te verontschuldigen. Om te kijken naar anderen. En de ander doet het verkeerd. U doet het verkeerd. Ja, ik val nog wel mee vergeleken met een ander. Heer God, vanavond hebt u ons heel persoonlijk zo als het ware voor u gesteld. Niet verstopt in de groep, maar gewoon jij, ik. Heer God, dank u wel voor die eerlijkheid van u. En Heer God, behoed ons er ook voor dat wij ons zouden verbergen zoals Adam dat deed. Dat we eerlijk durven zijn en ons voor u neer te stellen. En dan dank u ook, Heere God, voor het werk van uw Heilige Geest, want dat kunnen wij niet uit onszelf. Dank u wel dat u ook werken wil in ons leven. En dat we ons zo ook kunnen verwonderen over uw genade. Dat u inderdaad trouw bent aan uw schepping, aan ons. Dat u niet loslaat wat u begonnen bent te doen. Dat u niet alles weggevaagd hebt. Maar doorgegaan bent met die oude schepping. Waarin u, Heer Jezus, gekomen bent. U die het ware beeld bent van de Vader. In alle gerechtigheid en heiligheid. En wij mogen ons, en het is niet te bevatten, want wij mogen ons bekleden met u. Heere, dank u wel daarvoor. En dat we dan ook zo weer een nieuwe week in kunnen gaan. Dat we mogen weten, het is volbracht. Het zit weer goed tussen u en ons. En we kunnen ook weer open elkaar omgaan. Omdat u, Heer Jezus, tussen ons instaat. Uw offer, uzelf. We mogen en we kunnen leven in dankbaarheid. Heere God, dank u wel dat uw woord zo ook open ging vanavond. En Heere, help ons om het aan te nemen. Werk met uw geest. Heer, uw woord mocht opengaan. Geef ook dat ons hart open gaat. Voor uw genade, voor uw evangelie. Ja, voor u, Heer Jezus zelf. Trouw God, zo bidden wij u. Gaat u met ons mee ook een nieuwe week in. Dank u wel dat we zo met een rustdag mochten beginnen. Vanuit het volbrachte werk van u. Geef ons moed en kracht, Heer God. Ook als we weer naar school gaan. Ons werk, onze bezigheden thuis. Dat we mogen doen met een dankbaar hart. Met dankbaarheid en met verwondering. Met u. Onder uw zegen. Heer, wilt u ook ons als ouders, als grootouders ook helpen om ook de kinderen te vertellen over u. Om hen daar ook in voor te gaan. Ook onze jongeren, de tieners, die in een hele ingewikkelde wereld ook leven en opgroeien. Waarin heel veel op hen afkomt en aan hen trekt. Dat ze ook die basis van u mogen hebben, Heer God, die ze al van jongs af aan hebben meegekregen. Heer, zegen het ook. Trouwe Vader, dank u wel. Dat we zo alles aan u mogen vragen en zeggen. En dat doen we allemaal niet uit verdiensten. Totaal niet. Maar uit genade alleen. In Jezus' naam. Uw Zoon. Onze Heer. Onze Verlosser. Onze Heiland. Heelmaker. In zijn naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 138, het eerste en vierde vers. We zingen Psalm 138, vers 1 en vers 4.
Thank you.
Zo aan het eind van deze dienst mogen we ook Gods zegen ontvangen. Dat betekent ook dat Hij ons werkelijk zijn bijstand vanuit genade wil verlenen. Open dan uw hart om die zegen, die onmisbare zegen, ook te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de trouwe, almachtige Vader in de hemel en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u, met jullie, met ons allemaal. Amen.